Welkom bij aflevering 1 van de Poëzie Podcast. Ik zit hier aan tafel met Menno Wichman. Menno, welkom.
Dankjewel, hallo.
Jij hebt een gedicht meegebracht van Gottfried Benn.
Mm-hmm.
Ik stel voor dat je dat eerst voorleest en gaan we het er dan over hebben.
Ja. Kleine Aster. Een verzopen bierbezorger werd op de tafel gehezen. Iemand had een donker licht lila aster tussen zijn tanden geklemd. Toen ik vanuit de borstkas onder de huid met een lang mes tong en gehemelte uitsneed, moet ik haar aangestoten hebben, want ze gleed in de aangrenzende hersenen. Ik bedde haar in zijn buikholte tussen de houtwol toen hij werd dichtgeregen. Drink je dronken in je vaas, rust zacht, kleine aster.
Dankjewel. De vertaling is voor jou, toch?
Ja.
Ik vind het een hele verwarrende combinatie van gruwelijk en lieflijk hebben.
Nou, sla je de spijker op zijn kop. Dat is inderdaad wat dit gedicht zo fascinerend maakt. Kijk, dit is een behoorlijk oud gedicht. Het is geschreven in 1912. En toen het verscheen, vroegen wel redelijk wat mensen zich af, ja, wie heeft deze gedichten eigenlijk geschreven? En die bundel die Gottfried Benn toen publiceerde, noemde hij Morg und andere Gedichten. En een morg is een lijkenhuisje. En wat het vreemde is natuurlijk, of het verwarrende, is wie is de spreker in dit gedicht? Wie is die ik?
Ja.
En hoe komt hij aan die kennis? En ja, het is toch een bizar tafereel dat wordt geschetst. En toen iets meer bekend werd over de schrijver van dit gedicht, bleek hij inderdaad werkzaam te zijn als aflegger. En ik heb wel eens gedacht van ja, dat is toch een voor een dichter is dat toch wel heel merkwaardig. Maar ook wel enigszins voordelig uitgangspunt, in die zin voordelig. Ik zou dit gedicht nooit geschreven kunnen hebben, want ik heb natuurlijk nooit in een morg, in een lijkenhuis gewerkt.
Ja.
Maar er zijn inderdaad, wat je al aanstipte, er zijn natuurlijk veel contrasten in dit gedicht. Dat heeft de dichter denk ik ook bewust zo gedaan. Het is natuurlijk het contrast tussen die kleine aster die aangetroffen wordt in stoffelijk overschot van iemand. En het is het contrast tussen een bloem, mooi of niet, en een lijk. Maar wat dit gedicht ook zo merkwaardig maakt, is je zou kunnen denken dat de aflegger de overledene toespreekt. Maar dat doet hij niet. Hij spreekt de aster toe. Hè? Want hij eindigt zo. Drink je dronken in je vaas, rust zacht, kleine aster. En wat dan ook zo verwarrend werkt, is dat er geen spoor van medelijden in te ontwaren valt met de mens die hier wordt besproken. Maar dat de aster wordt toegesproken, dat is ook even de verwarrende dingen.
Ja, en die arme bierbezorger wordt gereduceerd tot vaas.
Ja.
Wat mij opviel aan het gedicht is, ik had die bierbezorger meteen in mijn hoofd als een soort roekeloze dronkenlap.
Mm-hmm.
Zoals je in Amsterdam ook wel eens mensen in de gracht worden gevonden die bij het uitgaan moesten plassen. En dan worden ze een beetje licht in hun hoofd en dan vallen ze in het water.
Ja.
Maar volgens mij komt dat alleen maar door dat hij dus als bierbezorger genoemd wordt en dat er verzopen staat in plaats van verdronken. Welk Duits woord gebruikt hij daar eigenlijk?
Als ik het goed heb, is het. Wacht even hoor. Maar als ik me niet vergis. Dan is het Ersoffener. Dus ein Ersoffener Bierfahrer wurde auf den Tisch gestemd.
Ja, dus in het Duits.
Toch wel verzopen.
Dus het is ook in het Duits is het ook gekleurd. Hij zegt niet verdronken. Dat
niet
dat ze erdronken zijn.
Nee. Ja.
Ben je het daarmee eens of denk je dat ik er dan te veel in lees? Dat die bierbezorger eigenlijk vanaf regel 1 al een beetje wordt weggezet. Zo, die is verzopen. En
Ik, het vermoeden dat het een roekeloze chauffeur is, ja, dat komt toch niet helemaal uit de lucht vallen, denk ik. Maar of die ook echt zelf, ja, daar kunnen we naar gissen of die zelf ook gedronken heeft.
Ja. Omdat Ja, nou ja, bij verdronken heb je natuurlijk ook die connotatie met drinken. Maar bij verzopen heb je nog meer misschien die connotatie met zuipen.
Ja,
en dan als het dan ook nog een bierbezorger is, dat dat ook een kruideniersjongen kunnen zijn.
Ik begrijp het. Maar het is dus niet gekleurd, het is echt erg zoffener.
Ja.
Ja.
Heb je meer werk van hem vertaald?
Ik heb een essay geschreven over de vroege gedichten van Gottfried Benn. En dat heb ik later gebundeld in een boek. Red ons van de dichters heet dat. En daarin schrijf ik ook dat ik, want ik was al lang geleden geraakt door deze gedichten. En die vertaalde ik toen, maar het is echt, echt lang geleden. Ik geloof in 1994. En toen heb ik mijn vertaling. Kijk, die eerste bundel van hem bestaat maar uit 9 gedichten. En toen heb ik die 9 gedichten aangevuld met een stuk of 15 andere latere gedichten van Gottfried Benn. Maar ik schreef toen ook in dat stuk dat ik mijn vertaling destijds naar allerlei uitgeverijen opstuurde. Toen waren er toch wel, als ik het zo, waren er heel wat meer lijkt het wel, achteraf. Maar in ieder geval, dan nu. Maar in ieder geval, ik kreeg ze allemaal met de hardnekkigheid of met de van een boemerang kreeg ik mijn manuscripten terug. Er was geen enkele uitgever die zich hieraan wilde wagen. En ik dacht, ja, zie je wel, deze gedichten zijn gewoon te schofferend of te heftig voor een gewone poëzielezer. Nou, dat geloof ik inmiddels niet meer. En toch, dat is toch wel merkwaardig. Ik las gisteren in Perdu voor, hè, een zaal waar heel vaak poëzie wordt voorgelezen. En ik eindigde met dit gedicht. En toen was er een dame die na afloop naar mij toe kwam. En zij had dit gedicht ook gelezen in dat boek van mij. Ze las het in de tram. En ze vertelde dat ze na het lezen van dit gedicht bijna over haar nek was gegaan. Maar dat zegt toch wel iets. Tenminste, dat is een mooie fysieke reactie. En ik kan mezelf niet herinneren dat ik ooit een gedicht heb gelezen waar ik van moest braken. Maar het is wel, ja, het is natuurlijk een wonderlijke samenstelling van dingen die zich in het verborgene afspelen in een lijkenhuis. En dan die merkwaardige aster die erbij wordt betrokken.
Ja, het is een hele gekke scène die je echt wel bij. Ik werd er zelf niet per se direct misselijk van, maar
nee,
ik vond het wel memorabel inderdaad.
Ja, nou ja, maar het is ook een gedicht dat in oneindig veel of in heel wat Duitse bloemlezingen is opgenomen. Het is een bekend gedicht in Duitsland. Dit.
Ja, en Benn is ook in Duitsland heel bekend, toch? Dat vertelde je net al. Terwijl in Nederland helemaal niet.
Niet echt. Het is ook een controversiële dichter. Er is ook een deel uit het privédomein geschreven door hem. En dat schijnt het slechts verkochte privédomein ooit te zijn. In ieder geval kan ik wel vermelden dat ik mijn vertaling aan het herzien ben. En dat er dit jaar bij uitgeverij Koppernik komt deze vertaling uit.
Oh, wat goed. Dus we kunnen misschien nog wel eerherstel voor Gottfried Benn.
Wie weet, ja.
Wil je in afwachting daarvan het gedicht nog een keer voorlezen?
Ja. Is misschien ook wel handig voor de luisteraar. Goed, kleine Aster. Een verzopen bierbezorger werd op de tafel gehezen. Iemand had een donker licht lila aster tussen zijn tanden geklemd. Toen ik vanuit de borstkas onder de huid met een lang mes tong en gehemelte uitsneed, moet ik haar aangestoten hebben, want ze gleed in de aangrenzende hersenen. Ik bedde haar in zijn buikholte tussen de houtwol toen hij werd dichtgeregen. Drink je dronken in je vaas, rust zacht, kleine Aster.
Dankjewel. We kunnen, vind ik zelf, een wondermooi bruggetje maken van dit gedicht naar het gedicht van eigenmakelij dat je meegenomen hebt. Je bent in Amsterdam samen met een aantal andere dichters actief als dichter bij Eenzame Uitvaart.
Ja, ik weet niet zo goed of het fenomeen bekend is onder dichters inmiddels. Heel erg, zou ik denken.
Ja.
Maar misschien dat er ook andere mensen luisteren.
Ik hoop het.
We hopen het allebei, Daan. Laten we het hopen. Kijk, het is een fenomeen dat heel erg, dat mensen behoorlijk tot de verbeelding spreekt. En ja, ik moet er toch echt bij vertellen dat het, toch al misschien iets van 15 jaar geleden bedacht is door de dichter Bart F.M. Droog, toen hij stadsdichter was van Groningen. En nou, hij stapte naar de gemeente en hij zei toen, mocht het zo zijn dat er iemand overlijdt in Groningen stad, dan zou ik het een eer vinden om daarvan op de hoogte gebracht te worden en dan speciaal voor deze overledene een gedicht te schrijven. Nou ja, ik vertel het niet helemaal juist, want het ging er namelijk om dat als er niemand aanwezig zou zijn bij die uitvaart, ja. of misschien maar één of twee mensen. Vandaar dat het natuurlijk ook de eenzame uitvaart heet. En in Groningen is het tot nu toe toch redelijk rustig gebleven, wat alleen maar een goed teken is. Maar in de stad waar wij nu aan deze tafel zitten, in Amsterdam, heeft het aantal eenzame uitvaarten toch wel een naargeestig hoge vlucht genomen. Want inmiddels zijn er al meer dan 200 van dit soort begrafenissen geweest. En degene die ze hier hard voor maakt is F. Starik. En hij doet dit al, hoe lang? Iets van 14 jaar geloof ik inmiddels. En hij betrok mij vrij snel erbij. En het leek mij alleen maar een meer dan humaan iets om inderdaad arme overledenen met een speciaal voor hen geschreven gedicht toe te dekken tijdens de begrafenis.
Ja.
Al moet ik er wel eerlijkheidshalve aan bij zeggen dat het natuurlijk ook iets absurds heeft, want de dode zelf kan het niet meemaken. Maar dat geldt natuurlijk ook voor bijvoorbeeld katholieke begrafenissen. Ja, wat de priester zegt, kan ook niet door de overledene gehoord worden. Nou, het is een gebaar, is het. En wat ook wel interessant is dat dit fenomeen ook opgepakt is door een uitgeverij in Wenen. En er is dus een uitgeverij, Correspondenzen. Deze uitgeverij heeft een selectie van de gedichten en de beschrijvingen van de uitvaarten gebundeld. En ik sprak ook laatst in Leipzig een van de twee uitgevers. En die zei toen dat ze zich in Wenen nu ook heel erg hard maken om daar het fenomeen van de eenzame uitvaart van de grond te krijgen.
Ja, en een van die gedichten die jij voor een van die eenzame uitvaarten gemaakt hebt, die heb je bij je.
Ja.
Zou je die voor willen lezen?
Ja. Het is inderdaad een bruggetje, Daan.
Verkundig, hè?
Het gedicht heet Aarde, wees niet streng. Aarde, hier komt een eerzaam lichaam aan waarin een koninklijke zon is opgegaan. Achter de ogen scheen een zomermaand, het middenrif liep vol zacht avondlicht en bij de hartstreek rees een tovermaan. De handen voelden water, streelden dieren, de voeten kusten stranden, kusten steen. Inzicht, er sloop vreemd inzicht in het hoofd, de tong werd scherp, er huisden vuisten in de vingers, de hand bevocht brood, geld, liefde, licht. Je kunt er heel wat boeken over lezen, je kunt er zelf eens schrijven. Aarde, wees niet streng voor deze man die 100 sleutels had, nu zonder reiskompas een pad aftast en hier zijn eerste nacht doorbrengt.
Ja,
ik kan er wel iets over vertellen in die zin dat, of twee dingen, dat ik heb inmiddels een stuk of 9 van dit soort gedichten geschreven. En ja, bij zo'n eenzame uitvaart, dan moet je je voorstellen dat er dus iemand van de vaak iemand van de sociale dienst is. Er zijn 4 dragers en heel soms zijn er nog wat mensen, maar ik heb maar weinig familieleden gesproken. En dan heb ik het over de spreekwoordelijke koffie na afloop van de ter aarde bestelling. En ja, wat ik ook wel eens doe, is bellen met de recherche en hopen om toch een detail los te krijgen. Zodat je je gedicht toch iets meer kunt schrijven voor een specifiek persoon.
Ja, want je krijgt van de gemeente wel wat informatie aangeleverd, toch?
Ja, maar ze zijn toch wel vaak terughoudend. En ik vertel dit ook, namelijk... kijk, ergens in dit gedicht staat... De tong werd scherp, er huisden vuisten in de vingers. Nou ja, dat zal wel. Maar mij werd na afloop verteld dat er op het bureau van de overledene... een brief van de officier van justitie werd gevonden... waarin stond dat hij moest voorkomen voor een poging tot wurgen. En ik denk ook maar dat het beter is dat de recherche dat niet van tevoren had verteld. Want wat ik met dit gedicht probeerde... was eigenlijk een zo algemeen gedicht te schrijven... omdat het mij opviel dat gaandeweg na die meer dan 200 eenzame uitvaartgedichten... dat ze gaandeweg eigenlijk steeds meer op elkaar begonnen te lijken. Elke dichter zal, denk ik, verheugd zijn met een klein aanknopingspunt, hè, met een iets specifieks. Maar ik dacht van, nou, ik ga een gedicht maken dat misschien wel ook bij een eventuele andere eenzame uitvaart van dienst zou kunnen zijn. Maar het is bovendien ook, kijk, ik vind het een meer dan humaan idee. En... het is misschien maar goed ook dat ik dat niet wist van die poging tot wurgen. Ja, ik denk het eigenlijk wel.
Ja, want dan was het een meer sinister gedicht geworden. Of?
Ja, en ik heb dit jaar ook nog twee keer een eenzame uitvaartgedicht geschreven. En de laatste keer was toch een lastig geval. Want dit ging over een skinhead die in Servië was geboren... in Novabad, als ik het goed heb. En het is een heel gruwelijk verhaal. Deze man had wel een onderkomen in Amsterdam, maar hij zwierf een beetje doelloos over straat. En hij heeft zich op een ongelukkige dag verhangen in een bossage, dus aan een boom. Maar de politie in de recherche wisten dus echt niet om wie het ging. En toen hebben ze foto's gepubliceerd op die interweb, op internet, van zijn tatoeages. En die heb ik ook gezien. Toen zag ik ook dat hij een tatoeage op zijn borst had van The Last Resort. En het is dat was tijdens de hoogtijdagen van skinheads in Londen, was dat een plek waar dus heel erg veel skinheads rondhingen. En deze man was inderdaad een wat ouder geworden skinhead. En een andere tatoeage van zijn lichaam, op zijn lichaam, verwees ook naar een band met niet heel erg frisse teksten en dergelijke. Maar toch heb ik geprobeerd, dan probeer je toch, wat heeft het voor zin om naast een kist lelijke dingen over een overledene te zeggen. Maar het was niet makkelijk in dit geval, dus... het is vaak maar beter dat je niet alles weet. Zo herinner ik me nu, het allereerste eenzame uitvaartgedicht dat ik schreef... was voor een vrouw van 83. En opnieuw kreeg ik pas tijdens de koffie na afloop te horen... dat zij maar liefst 3 kinderen had... en dat geen een van die kinderen bij de uitvaart aanwezig wilde zijn. Ja, dat soort dingen, dat verzin je toch niet eigenlijk. Als je, ik was, die uitvaart vond plaats op 31 december, lang geleden hoor. Maar, absurde datum eigenlijk. Maar je gaat er toch niet echt van uit dat een vrouw van 83, dan vraag je je toch af, wat moet er allemaal gebeurd zijn in het huis waar die kinderen opgroeiden en dergelijke.
Ja.
Raadselen.
Ja, inderdaad. Maar toch ook wel mooi dat die mensen dan uiteindelijk... zij worden dan een soort verhaal. En, je vat dat in een gedicht. En dan, soms bij een gelegenheid als dit... vertel je daar dan dat verhaal bij. En dan, ondanks het feit dat de meeste van die mensen... die in die situatie belanden... waarschijnlijk wel ergens een paar verkeerde keuzes gemaakt hebben... waardoor ze als eenzame uitvaart geëindigd zijn... krijgen ze dan toch een beetje soelaas, vind ik. Door als gedicht, meer als gedicht te eindigen nog dan als eenzame uitvaart.
Als gedicht te eindigen, ja. Mooi gezegd. Ja. Nou ja, goed. Ik denk wel eens dat dichters dat vrijwel alle dichters iets met de dood hebben. Maar het heeft ook vaak iets, je hebt vaak iets van 5 of 7 dagen dat je de tijd hebt om zo'n gedicht te schrijven. En in die hele tijd loop je dan, nou, als je dan over straat loopt, dan denk je toch ook aan diegene. En ja, je probeert je toch eigenlijk zoveel mogelijk te verplaatsen in iemand die je nooit gekend hebt. Dus, maar ik heb ook wel eens gebeld met nabestaanden en dergelijke. Nee, het is een raadselachtig iets. Maar inderdaad, lijkt, ja, want er is ook een website, als ik het goed heb, deeenzameuitvaart.nl. En daarop kun je ook de verslagen lezen. En op die manier krijgen die mensen toch iets meer een gezicht. Maar het zijn vaak. Oh ja, en wat ik ook nog wou zeggen, ja, omdat, of doordat dichters zich zo vaak, of nou, in ieder geval ik, zich zo vaak met het einde van alles bezighouden, denk ik dat ze eigenlijk dat ze een zekere antenne hebben om eenzame uitvaartgedichten te schrijven. Ik weet het niet zeker hoor, maar ik vermoed dat.
Nou, het lijkt me wel een logischer huwelijk dan bijvoorbeeld de eenzame uitvaartcolumn.
Ja, dat denk ik ook.
Zou je tot slot nog een keer het gedicht voor willen lezen?
Ja. Ja. Aarde, wees niet streng. Aarde, hier komt een eerzaam lichaam aan waarin een koninklijke zon is opgegaan. Achter de ogen scheen een zomermaand. Het middenrif liep vol zacht avondlicht en bij de hartstreek rees een tovermaan. De handen voelden water, streelden dieren, de voeten kusten stranden, kusten steen. Inzicht, er sloop vreemd inzicht in het hoofd, de tong werd scherp, er huisden vuisten in de vingers, de hand bevocht brood, geld, liefde, licht. Je kunt er heel wat boeken over lezen, je kunt er zelf een schrijven. Aarde, wees niet streng voor deze man die 100 sleutels had, nu zonder reiskompas een pad aftast en hier zijn eerste nacht doorbrengt.
Menno Wichman, heel hartelijk bedankt.
Ja.
Ik wil nog een paar andere mensen bedanken. Namelijk allereerst Splendor voor de ruimte waar wij ons nu in bevinden. Een prachtig gerenoveerd badhuis vlakbij het Waterloopplein. Verder ben ik grote dank verschuldigd aan de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam, de SLA, en aan Vrij Nederland, die gezamenlijk deze podcast mede mogelijk hebben gemaakt. Dit was aflevering 1 en graag tot de volgende keer.